Een heel goedemiddag, fijn dat u er bent en fijn om zo samen te zingen en om samen ook ons te verblijden in de Heer. Wees dan volk des Heeren, blijde en welgezind en zeg telkens keren Christus overwint. We mogen blij zijn in de Heer vanmiddag en het samen zingen van zo'n lied, dat helpt daar ook geweldig bij. We willen met elkaar nadenken over het thema tekenen van de aanstaande wederkomst. En het is goed en ook belangrijk dat wij nadenken over de wederkomst. Ik wil beginnen, ik ga verschillende teksten met jullie lezen. Als eerste, misschien is het goed als jullie met mij meezoeken, Titus hoofdstuk 2 vers 13. Titus hoofdstuk 2 vers 13, je vindt de brieven van Timotheus en Titus vind je nog voor Hebreeën. En dan lezen wij in Titus 2 vers 13... het begint eigenlijk bij vers 11, maar daar staat dat de zaligmakende genade van God is verschenen. Ons leert om goddeloosheid en wereldse begeerte te verloochenen en in deze wereld rechtvaardig enzovoorts te leven. En er staat er in Titus 2 vers 13, terwijl wij verwachten de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus stel wij verwachten de zalige hoop en de verschijning, de parousia van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Dus wat is de zalige hoop van de gelovigen? Wat is de hoop waar wij naar uitzien? Wat is het wat wij werkelijk verwachten? Dat is niet vooral de dood. Ik denk dat veel dat wij de neiging hebben om te denken, nou ja, ik heb hier gewoon mijn aardse pelgrimstocht en die is niet altijd even makkelijk. En in dit leven lijden wij maar, dit leven duurt niet voor altijd. En onze hoop is dat dit leven op een gegeven moment voorbij is. En dat we dan bij de Heer in de hemel mogen zijn. Dat we dan opgenomen worden in heerlijkheid. Nou, dat is natuurlijk ook waar we naar uit mogen zien. Dat wij bij de Heer mogen zijn, zoals Paulus ook zegt. Ik verlang ernaar om heen te gaan en bij Christus te zijn. Daar mogen we ook naar verlangen. Maar onze zalige hoop is niet het sterven. Maar onze zalige hoop is de wederkomst van de Heer Jezus. Dat is onze zalige hoop. En dat is waar de vroege gemeente ook naar uitzag. Dat is waar zij voortdurend het over hadden. Zij verwachten ook dat de Heer Jezus weer spoedig zou terugkomen. En dat is waar Gods woord ons ook toe oproept. Dat we daarnaar uitzien dat Hij terug zal komen. Nou is het goed om eens na te denken over de wederkomst van de Heer Jezus. We hebben net gezongen over zijn opstanding uit de dood. Nou, ik denk dat je denken over de wederkomst ook verband heeft met je denken over de opstanding van Jezus uit de dood. Waarom zeg ik dat? Omdat mijns inziens in de christelijke theologie een te grote nadruk is komen te liggen op het geestelijke. En dat er te weinig nagedacht wordt over het lichamelijke. Bijvoorbeeld het idee dat onze verlossing vooral een geestelijke verlossing is. Dat onze verlossing vooral is dat onze ziel verlost wordt, dat onze ziel gered wordt. En dat ergens, misschien wel onbewust, we toch zo denken, nou ja, dit is gewoon ons leven hier op aarde, maar straks gaan we naar de hemel. En dat is het, en dan is onze ziel voor eeuwig verlost in de hemel. Maar dat is niet de toekomstverwachting die we volgens de Bijbel zouden moeten hebben. Want de Heer Jezus is niet opgestaan in een geestelijk lichaam. Hij is niet opgestaan in een onlichamelijk lichaam. Het was wel een verheerlijk lichaam. Maar, nu komt het graf was echt leeg. Het graf was echt leeg. Dat wil zeggen dat hij lichamelijk uit de dood opgestaan is. Zijn lichaam is weer tot leven gekomen. Hij heeft gegeten met de discipelen na zijn opstanding uit de dood. Ik denk dat het bewust daarom is dat de Heer Jezus meerdere keren tegen zijn discipelen zei, tijdens die verschijningen dat hij verscheen aan de discipelen, dat hij met hen wilde eten en dat ook gedaan heeft. Hij heeft lichamelijk gewoon gegeten en hij zei tegen Thomas, steek je vingers maar in mijn handen en in mijn zij. En merk maar dat ik niet een soort verschijning ben, dat ik niet een geest ben, maar dat ik lichamelijk uit de dood ben opgestaan. Dat betekent dat als wij nadenken over de wederkomst van de Heer Jezus, dat we het niet hebben over een wederkomst van de Heer Jezus. Alleen maar in het geestelijke, alleen maar in de geestelijke gewesten. Alsof hij alleen maar zichtbaar zal zijn aan de horizon of zoiets. En dat er verder niks op aarde zal gaan gebeuren. Nee, Bij de hemelvaart van de Heer Jezus waren daar die twee mannen. Ik citeer even Handelingen 1 vers 11. En die zeggen dan tegen de discipelen dat op dezelfde wijze waarop zij hem naar de hemel hebben zien gaan, dat hij op dezelfde wijze zal terugkeren naar de aarde. Met andere woorden, hij is lichamelijk naar de hemel gegaan. De Heer Jezus heeft nog steeds een lichaam. De Heer Jezus is niet opgehouden mens te zijn. Toen hij naar de hemel is gevaren, hij is nog steeds God en mens tegelijk. En hij zal als mens terugkomen in deze wereld. Wij verwachten de lichamelijke wederkomst van Jezus in deze wereld. Dat is Bijbels. Nog even iets anders om u erbij te bepalen dat wij de neiging hebben om te veel alleen maar aan het geestelijke te denken. Trouwens, een ander vers wat dat erbij hoort is uit Thessalonicenzen. Opdat geheel uw geest, ziel en lichaam bij de komst van onze Heer Jezus Christus mogen blijken in alle delen onberispelijk bewaard te blijven, te zijn. Niet alleen onze geest en onze ziel zullen bewaard blijven, maar zelfs ons lichaam zal uiteindelijk helemaal bewaard blijven. Het is niet waar dat je een ziel bent en in een lichaam woont. Je bent geest, ziel en lichaam. Het is te veel Grieks denken met een overbenadrukking van het geestelijke ten koste van het lichamelijke. Als je zegt, ja, je bent een ziel en je woont in een lichaam en dit lichaam heeft niks te betekenen. En dit lichaam is straks gestorven en dan verlaat ik deze aardse tent en dan is alles voorbij. En dan zal ik voor eeuwig zal mijn ziel voor eeuwig in de hemel zijn. Nee, de Bijbel zegt dat ook je lichaam uiteindelijk verlost zal worden. Dus ik geloof in lichamelijke genezing. Ik geloof niet in volledige lichamelijke genezing voor de wederkomst van Jezus. Maar ik geloof wel in volledige lichamelijke genezing bij de wederkomst van Jezus. Voor degenen die in Christus zijn gestorven. En even nog gewoon een testje voor u en voor mij. Hoeveel preken hebben wij de afgelopen jaren gehoord over onze eigen lichamelijke opstanding? Ik denk heel weinig. Er wordt bijna niet gepreekt in de christelijke kerk over onze toekomstige lichamelijke opstanding. Daar zijn wij mee verlegen geraakt, terwijl toch in de apostolische belijdenis, geloofsbelijdenis, daar ook over gesproken wordt. Ik geloof in de opstanding der doden. En ook als je Handelingen 4 vers 2 leest, waar Petrus en Johannes opnieuw voor het volk staan te spreken, terwijl ze juist verboden zijn om nog te spreken in de naam van Jezus, dan staat er in Handelingen 4 vers 2 dat de tempelwachters en de Sadduceeën geërgerd zijn, omdat zij, dat zijn de apostelen, het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. Ziet u dat? In Jezus verkondigden zij de opstanding uit de doden. Ze hebben het dus niet alleen over Jezus' opstanding uit de dood, die al heeft plaatsgevonden, maar ze hadden het over onze toekomstige opstanding uit de dood. Dat is waar zij over preekten. Als je dan verder leest in het boek Handelingen, dan citeer ik even bijvoorbeeld Handelingen 17 vers 18. Daar wordt over Paulus gezegd, hij schijnt een verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. Handelingen 17 vers 32. Toen ze nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen daarmee. En anderen zeiden, wij zullen u hierover nog wel eens horen. Dat is Paulus op de Areopagus in Athene. Ook daar sprak Paulus over onze toekomstige opstanding uit de dood. Handelingen 23 vers 6. Hij wist dat de Sadduceeën niet geloven in de opstanding en de Farizeeën wel. Handelingen 23 vers 6, daar zegt Paulus, ik ben een Farizeeër en een zoon van een Farizeeër en ik word geoordeeld over de hoop en de opstanding van de doden. Handelingen 23 vers 8, de Sadduceeën zeggen namelijk dat er geen opstanding is. En dan Handelingen 24 vers 15, ik heb hoop op God en zij zelf verwachten het ook dat er een opstanding van doden zal zijn, van zowel rechtvaardigen als onrechtvaardigen. En Handelingen 24 vers 21. Over de opstanding van de doden word ik heden door u geoordeeld. En Handelingen 26 vers 23. Namelijk dat Christus moest lijden. Sorry, dit kunt u niet bijbenen. Ik heb het hier allemaal op mijn telefoon. Maar ik noem u even een opsomming van versen uit Handelingen, waarin voortdurend naar voren komt dat Paulus en de apostelen hadden het over de toekomstige opstanding die nog gaat plaatsvinden. In Jezus. Christus moest lijden en dat hij als eerste uit de opstanding van de doden een licht zou aankondigen aan dit volk en aan de heidenen. Dus Jezus is de eersteling van hen die straks zullen opstaan uit de dood. Nou, dat even bij wijze van inleiding, dat als wij het hebben over de wederkomst van Jezus, dat we het niet hebben over een geestelijk, mystiek, mythisch iets, dat we het niet hebben over iets in de geestelijke gewesten, maar dat de Bijbel leert dat er in deze wereld nog allerlei dingen gaan gebeuren. In deze wereld. En in deze wereld en op deze aarde zal er een opstanding uit de dood zijn. Dat kunnen we niet begrijpen. Dat is voor ons boven ons bevattingsvermogen. Misschien zou je wel kunnen zeggen dat we dan, dat als het koninkrijk gaat komen, trouwens, dat koninkrijk gaat ook op aarde komen. Dat is natuurlijk helemaal bijbels om te zeggen dat koninkrijk, dat is niet de hemel zelf, maar dat koninkrijk is het koninkrijk dat vanuit de hemel op de aarde zal gaan komen. We weten niet helemaal hoe dat zal zijn, dat is moeilijk te vatten voor ons, maar dat het hier in tijd en ruimte in deze wereld gaat plaatsvinden, dat is wel waar de Bijbel het voortdurend over heeft. Dus als we het nu hebben over de tekenen van de wederkomst van Jezus, dan hebben we het over tekenen, ook tekenen in deze wereld, van de wederkomst van Jezus in deze wereld. Ik wil een paar dingen noemen. Trouwens, ja, nog een inleidende opmerking. En dan kom ik vanzelf bij die tekenen van de aanstaande wederkomst. Maar ik vind het woord heilsgeschiedenis een ongelooflijk mooi woord. Dat staat niet in de Bijbel, maar het is wel de spijker op zijn kop. Het heil is door de geschiedenis tot ons gekomen. Wij lezen in de Bijbel over Gods geschiedenis met zijn volk Israël. Hoe hij gesproken heeft door het volk van Israël, door de profeten, tot de profeten. Allemaal Israël. En in het laatste der dagen tot ons gesproken heeft in de Zoon ook Israël. Een en al Israël. Het volk dat op een bijzondere wijze door God is geschapen, is geformeerd om een licht te zijn voor de hele wereld. Oogappel waardoor het licht schijnt in deze wereld. Want door je ogen schijnt het licht in je leven. Zoals Israël, Gods oogappel. Waardoor het licht is gaan schijnen in deze wereld. En het is allemaal Gods handelen met Israël. Wat hij in Israël gedaan heeft. Wat hij voor Israël gedaan heeft. En wat door Israël tot de wereld is gekomen. En de Bijbel die u in uw handen heeft, is door Israël tot ons gekomen. Niet alleen het Oude Testament, maar ook het Nieuwe Testament. Het is heilsgeschiedenis. En daarom zegt God ook tegen Abraham, Abraham, ga naar een land. Ik wil dat je je plaats verlaat. Ga weg uit je familiekring. Ga weg uit het land waar je vandaan komt, waar je nu woont. En trek naar het land dat ik je wijzen zal. God heeft het in het boek Genesis en in de hele Bijbel, zelfs tot het einde toe, tot en met de Openbaring, heeft God het over een bepaald land. En dat bepaalt ons ook bij deze wereld. De kerk is gaan zeggen, dat land dat doet er niet meer toe. Het gaat niet meer om een bepaald land. Het gaat niet meer om Canaan dat Israël geworden is. Het gaat niet meer om dat stukje grond hier op aarde. Het gaat niet meer om de aardse stad Jeruzalem. Het gaat alleen maar om het hemelse Jeruzalem. Het gaat alleen maar om de kerk. Maar dat is niet in lijn met het idee van heilsgeschiedenis. Heilsgeschiedenis wil zeggen, het is gebeurd in deze wereld. En het is gebeurd op een bepaalde plaats in deze wereld. Het heeft alles te maken met dat God dit land beloofd heeft aan dat volk om vanuit dat land zijn licht te laten schijnen over de hele wereld. En ook de toekomstige heilsgeschiedenis van God heeft wel degelijk te maken met dat land. En daarom ga ik vanmiddag ook iets meer zeggen over Israël. Want Israël bepaalt ons bij de aanstaande wederkomst. Maar vat u wat ik wil duidelijk maken. Wij geloven niet alleen maar in Jezus om wat mensen hebben gezegd. Wij geloven niet alleen maar in de God van Israël, de God van Abraham, Isaac en Jacob, in Vader, Zoon en Heilige Geest, omdat mensen hebben zitten filosoferen en theologiseren. Wij, ons geloof is niet gebaseerd op wat mensen mooie boeken hebben geschreven. Ons geloof is niet gebaseerd op iemand die een verheven geest heeft gekregen en toen dingen op papier heeft gezet. Nee, ons geloof is helemaal gebaseerd op de dingen die gebeurd zijn in deze wereld. Ons geloof is helemaal gebaseerd op geschiedenis. Dit is geschiedenis. En sinds Christus is die geschiedenis, is wel die openbaringsgeschiedenis, die is voltooid natuurlijk. Gods woord is af. Er mag niks toegevoegd worden aan Gods woord. En in die zin komen er natuurlijk nooit Bijbelboeken bij. Maar dat God handelt in de tijd, dat God handelt in de geschiedenis, is niet voorbij. En die heilsgeschiedenis is wel volbracht, maar is nog niet voltooid. Die heilsgeschiedenis gaat nog door. En God zal uiteindelijk die geschiedenis tot een einde brengen in deze wereld. Wij geloven op grond van de Bijbel, maar ook op grond van de recente geschiedenis, dat God een plan heeft met deze wereld. God heeft een tijdpad. Hij heeft een agenda, zou je kunnen zeggen. Hij heeft een tijdplan gemaakt, een plan. God heeft een plan met deze wereld. En hij heeft ook bepaald wanneer bepaalde dingen aan de orde zijn, wanneer bepaalde dingen zullen komen. Hij heeft bepaald wanneer Christus zal terugkomen. Hij heeft bepaald wanneer het koninkrijk van Israël hersteld zal worden. Hij heeft bepaald wanneer het koninkrijk van God op aarde zal gaan komen. En wij leven in spannende tijden wat dat betreft. God heeft een agenda. Voor hem zijn op een gegeven moment de getallen vol, laat ik het zo zeggen. En ik moet daar bijvoorbeeld, als ik even, ik noemde dat woord, dat getallen vol worden. Laten we met elkaar kijken naar Openbaring 6. Dat is het eerste wat ik zou willen noemen als een concreet teken dat wij in de eindtijd leven. Openbaring 6, vers 9 tot en met 11. Openbaring 6 vanaf vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. Dat heeft ook met het evangelie van Jezus Christus te maken. En zij riepen met luide stem, tot hoe lang heilige en waarachtige Heer, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen en aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven en tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Hier wordt gesproken over dat het aantal martelaren vol zou worden. Dat het aantal mensen dat zal sterven in de geschiedenis van de kerk, in de geschiedenis van het lichaam van Jezus Christus wereldwijd, het aantal van mensen die hun leven zullen geven omwille van hun getuigenis, van hun geloof in Jezus, dat aantal moet vol worden. Er wordt gesproken in Romeinen 11 over de volheid van Israël. Er wordt gesproken in Romeinen 11 over de volheid der heidenen. En hier in Openbaringen 6 wordt gesproken over de volheid van de martelaren. Dat is nogal wat. Maar even om dat in perspectief te plaatsen. Wij leven in een tijd dat er ontzettend veel mensen gedood worden vanwege het geloof in Jezus. De 20ste eeuw, die net voorbij is natuurlijk, heeft meer martelaren gekend. Martelaren in het christendom, martelaren om Jezus wil gekend, dan 19 eeuwen kerkgeschiedenis daaraan voorafgaand. De 20ste eeuw is wat dat betreft exponentieel verschrikkelijk geweest wat betreft het geweld tegen christenen. Van de week, afgelopen week, is opnieuw de ranglijst christenvervolging van Open Doors uitgekomen. En opnieuw wordt er gesproken over duizenden gelovigen die het afgelopen jaar, alleen al in 2018, ik geloof dat er meer dan 3000 gevallen bekend zijn van mensen die gestorven zijn, die onthoofd zijn, die gedood zijn, die vermoord zijn omdat ze in Jezus geloven. Waarvan trouwens de meeste in Nigeria, waar wij bijna nooit wat over horen. Dat is eigenlijk apart. Nigeria is een verschrikkelijk land. In het noorden van Nigeria worden hele christelijke dorpen platgebrand, compleet verwoest, van de kaart geveegd door moslimmilities, door moslimfundamentalisten die daar christenen volledig uitroeien. Dat is de tijd waarin we leven. En als u het mij vraagt, als ik denk aan de geschiedenis, als ik denk aan de ontwikkeling in de wereld, de strijd wordt heviger, het geweld wordt erger, de vijandschap wordt groter. En de Bijbel zegt, wie vuil is, wordt vuiler. En wie rein is, wordt reiner. De strijd tussen de goddelozen en de rechtvaardigen wordt groter. En er vallen steeds meer doden alleen maar... omdat ze het getuigenis van God, het getuigenis van het evangelie aanhangen. Dat is één teken dat we in zeer ernstige tijden leven. En dat de wederkomst van de Heer Jezus naderbij is. Een ander tekst die ik met jullie wil lezen. Kijk met mij naar Romeinen 11 vers 25. Ik noemde het al eventjes. Romeinen 11 vers 25. Dat gaat dan over die volheid van de heidenen. Romeinen 11 vers 25. En daar heeft Paulus geschreven onder de leiding van de Heilige Geest, dat er een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen is. Dat er, het tweede gedeelte van vers 25 van Romeinen 11, dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen. Totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. Dit heeft te maken met het wereldwijde werk van zending en evangelisatie. Wat is die volheid van de heidenen? Nou, wij geloven in de soevereiniteit van God ten aanzien van zending en evangelisatie. De Heer regeert over zijn kerk. En er is een lied wat wij zingen dat klinkt heel calvinistisch. Maar er zit veel waarheid ook in. Hij kiest de zijne uit, hij roept die allen. De Heer regeert, zijn koninkrijk staat vast. En als het op een gegeven moment komt erin naar voren, hij kiest de zijne uit en hij roept die allen. En Paulus wordt op een gegeven moment gezegd, als hij het heel moeilijk heeft, als hij in een bepaalde stad getuigt van de Heer Jezus, dan zegt de Heer tegen Paulus, ik heb veel volk in deze stad. Ik heb veel volk in deze stad. Met andere woorden, God heeft mensen van die weet dat ze tot geloof zullen komen. Hoe dat precies zit met de verantwoordelijkheid van de mens, dat kunnen wij nooit begrijpen. Maar de volheid van de heidenen betekent dat alle mensen die God bij wijze van spreken heeft. Ik heb veel volk in deze stad. Alle mensen die, zoals Jezus het zegt in het hoge priesterlijk gebed, die door de Vader aan de Zoon gegeven zijn. Allen die u mij gegeven hebt, zegt Jezus in het hoge priesterlijk gebed. Dat die allemaal geroepen zullen zijn. Dat die allemaal tot geloof zullen zijn gekomen. Dat Gods plan om de volkeren te bereiken met het evangelie, om de zijnen tot zich te roepen, dat getal vol zal worden. Met andere woorden, een tweede teken van de aanstaande wederkomst is, als de evangelie aan alle volkeren gepredikt zal zijn. Dat zegt Matteüs 24 vers 14 ook. Dit evangelie van het koninkrijk zal aan alle volkeren gepredikt worden en dan zal het einde komen. En dan moeten wij de vraag stellen, hoe ver is het daarmee? Hoe ver zijn we wat betreft het werk van zending en evangelisatie? En dan zijn we heel dichtbij dat het evangelie alle volkeren heeft bereikt. We leven in een tijd van ongekende mogelijkheden. We kunnen ontzettend makkelijk reizen vandaag de dag. We kunnen binnen 12, 14 uur kunnen we aan de andere kant van de wereld zijn. We kunnen met allerlei middelen kunnen we de meest vergelegen volkeren en stammen bereiken. We kunnen communiceren als nooit tevoren middels radio en televisie en internet tegenwoordig. Er zijn allerlei manieren waarop we de mensen kunnen bereiken. En het werk van wereldevangelisatie maakt grote vorderingen. Nog nooit zijn zoveel volkeren bereikt met het evangelie als vandaag de dag. En dat hoort ook bij tekenen van de aanstaande wederkomst, dat het evangelie aan alle gepredikt wordt. Het getal van de heidenen zal spoedig vol zijn. De volheid der heidenen zal binnengaan en dan zal het einde komen. En dan gaat er ook iets met Israël gebeuren, zegt Matteüs, Romeinen 11 vers 25. Dan zal de verharding over Israël worden weggenomen en dan zal ook de volheid van Israël komen. Daar ga ik zo meteen nog iets meer over zeggen. Maar tot nu toe dus twee dingen. Het getal der martelaren en het getal der gelovigen. Wij leven in een zich seculariserend land. Wij worden wel eens ontmoedigd omdat zoveel kerken in Nederland gesloten worden. Ik ben trouwens pessimistischer over Nederland dan ooit. Met name met wat er aan het begin van dit jaar gebeurd is. Ik vond het een uiterst heftige week. Ik weet niet of ik dat vorige week ook iets over gezegd heb, maar uiterst heftig met de reacties op die Nashville-verklaring, afgezien van wat je van die verklaring vindt. Maar de goddeloosheid die zich geopenbaard heeft in die week, in de cultuur, op de televisie, in praatprogramma's, in de media, in kranten, de schijnheiligheid van de toleranten enzovoort, maar ook de verregaande immoraliteit. Ik denk echt dat wij in een land leven waarin kwaad goed gepraat wordt. Hele kwade dingen worden echt goed genoemd in onze cultuur. Echt verschrikkelijke, destructieve, immorele, vernietigende, het gezin vernietigende, het geestelijk leven vernietigende, dodelijke dingen worden goed genoemd in onze cultuur. Ik functioneer sinds de eerste week van dit jaar anders dan ooit ten aanzien van mijn besef van de context waarin wij in dit land nog willen vasthouden aan de betrouwbaarheid van Gods woord. Het is echt heel slecht gesteld met ons land en volk. Echt bizar vind ik het. Ik kan er echt om huilen. En dat bedroeft ons wel eens, maar wereldwijd is Gods geest machtig aan het werk. Wij mogen ons uitermate verblijden over hoeveel mensen er tot geloof komen in China. In India, waar ik vorig najaar nog was, voor de tweede keer in korte tijd. In Afrikaanse landen. In Zuid-Amerikaanse landen. In Noord-Korea zelfs, waar totaal geen vrijheid is. In Iran. Het meest verschrikkelijke islamitische land van de wereld. Het land wat wereldwijd terrorisme ondersteunt. Met gigantische bedragen. De grootste aanjager van terrorisme in deze wereld is Iran. Dat is een islamitische staat. Dat is echt een islamitische staat. Die totaal geen andere godsdiensten duldt. Waar christenen ook vermoord worden. Maar het aantal christenen in Iran groeit ongelooflijk hard. Gods geest is aan het werk over de einde der aarde. En daar mogen we ons door laten bemoedigen. En daar mogen we door verblijd worden dat God trouw is aan zijn woord. Jullie zullen mijn getuigen zijn in Jeruzalem en Judea. En in Samaria. En tot aan de uiteinde der aarde. En lieve mensen, als die uiteinde der aarde bereikt zijn, dan zal het einde komen. En we zijn verder dan ooit wat dit betreft. Ik vind dat zo mooi als je erover nadenkt. Dat je leest de Bijbel. Je leest over Jezus' opdracht. De grote opdracht. Je leest over die belofte van Handelingen 1 vers 8 die ik net citeerde. Jullie zullen mijn getuigen zijn. We leven nu 2000 jaar verder. En we kunnen meer dan ooit zeggen, het is waar. Jezus houdt zich aan zijn woord. Het gebeurt. Meer dan ooit. Het gebeurt echt. Gods woord is absoluut betrouwbaar. En we mogen ons daarin verblijden dat getal, die volheid der heidenen, zal spoedig komen. En dan zal het einde komen. Een andere tekst die ik met jullie wil lezen. En dan komen we langzaamaan bij Israël uit. Want als u het mij vraagt, is het herstel van Israël. Ik noem eigenlijk dus drie concrete dingen. Ik noem drie concrete dingen vanmiddag. Het eerste is het aantal martelaren. Het tweede is het aantal gelovigen in Jezus wereldwijd. Er zijn meer gelovigen in Jezus dan ooit. En het derde is het herstel van Israël. Want dat is zonder meer een teken van de tijd waarin wij leven. Israël als teken van de hoop voor de wereld. Wij leven echt in heel bijzondere tijden. Ik wil dat inleiden met een tekst uit Lucas 21 vers 24. Dat is gelijk heel concreet, maar dat helpt denk ik om het neer te zetten. Lucas 21 vers 24. En daar Jezus, ja, er staat Bijbel, er staat boven in mijn Bijbel vanaf vers 20 de grote verdrukking, maar dat kan wel misleidend zijn, want ik denk dat Jezus hier, dan denken wij vooral aan een grote verdrukking die nog gaat komen. Maar de Heer Jezus, die heeft het hier over de verwoesting van Jeruzalem. Vers 20, wanneer u zult zien dat Jeruzalem door legers omringd wordt, weet dan dat zijn verwoesting nabij is. Ook eerder in het hoofdstuk gaat het over de verwoesting van Jeruzalem. Nou goed, we weten niet precies wat er nog zal komen aan een grote verdrukking. In ieder geval, er gaat toch een grote verdrukking komen. Maar Jezus heeft wel iets gezegd in vers 24 over de stad Jeruzalem. En dat gaat over de aardse stad Jeruzalem. Dan staat er in vers 24, zij zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap weggevoerd worden onder alle heidenen. Dat is gebeurd in 70 na Christus. Toen is Jeruzalem verwoest en het Joodse volk, de kinderen van Israël, zijn weggevoerd onder alle heidenen. En meer dan 1800 jaar heeft het volk van Israël over de hele wereld gewoond, nog steeds, vandaag de dag ook. Maar, dan zegt Jezus, Jeruzalem zal door de heidenen vertrapt worden, totdat de tijden van de heidenen vervuld zijn. Jezus die zegt hier ten eerste, hij was een profeet. Dit is een hele concrete profetie van Jezus. Hij zei dus dingen die in de toekomst zouden gaan gebeuren. Hij zegt, Jeruzalem zal verwoest worden. Hij zei dit ergens begin jaren 30 van de eerste eeuw. En in 70 na Christus is Jeruzalem verwoest. Dat weet u natuurlijk wel. Maar de Romeinen hebben Jeruzalem helemaal... Oh, mijn telefoon die gaat reageren op mijn preek. Dat is niet de bedoeling. Jeruzalem is verwoest. Het volk Israël is verdreven. En Jeruzalem is vertrapt door niet-Joodse volkeren, heidenen. Heidenen zijn niet-Joden. In de tijd van Jezus waren het de Romeinen die het voor het zeggen hadden in Jeruzalem. Voor de tijd van Jezus waren dat de Grieken geweest. En daarvoor waren dat de Meden geweest, de Perzen, Meden en de Perzen. En daarvoor waren dat de Babyloniërs geweest. Al bijna 600 jaar was Jeruzalem niet vrij. Werd Jeruzalem in feite vertrapt door de heidenen. Er is een kleine korte periode geweest in de tijd van de Maccabeeën, dat er een soort herstel van het koninkrijk van Juda is geweest, dat er weer een zoon van David soort van regeerde in Jeruzalem. Maar dat is een hele korte periode geweest. Verder was Jeruzalem bezet. Na de tijd van de Romeinen, na de verwoesting van Jeruzalem, nog heel lang de Romeinen, toen kwamen de Byzantijnen, dat was een soort van christelijke periode. Toen hebben de christenen op het tempelplein, wat er tot op de dag van vandaag is, een kerk neergezet. Wij kunnen ons nu ergeren aan de rotskoepel en aan de El-Aqsa-moskee die op het tempelplein staan. Dan kunnen we zeggen, het hoort niet, er hoort een tempel, er hoort een Joodse tempel te staan. Maar, voordat er een moskee stond, stond er een christelijke kerk. Heidense christenen hebben Jeruzalem vertrapt. Na de tijd van de Byzantijnen kwam de eerste moslimperiode al vroeg, of op een gegeven moment in de 7e eeuw, eind 7e eeuw al, kort na het leven van Mohammed, is de islamitische kalifaat heeft zich uitgebreid tot en met Jeruzalem, het Midden-Oosten, Noord-Afrika, ga zo maar door, heel ver gekomen. Ongelooflijk snelle expansie van het moslimgebied in die tijd. En dat was de eerste moslimperiode. Toen kwamen de christenen weer terug in de tijd van de kruisvaarders. Dat was van 1099 tot 1299, precies 200 jaar. Hebben de christenen Jeruzalem bevrijd van de moslims. Maar dat is een afgrijzelijke periode geweest voor het Joodse volk. Is ook puur heidens geweest. De periode van de kruistochten is een zwarte periode in de geschiedenis van de kerk geweest. En op weg naar het Heilige Land was het de bedoeling dat christenen overal waar ze Joden tegen zouden komen, die Joden zouden vermoorden. En dat is ook heel veelvuldig gebeurd. Er zijn ontzettend veel Joden vermoord door de kruisvaarders op weg naar het Heilige Land. Toen kwam er een einde aan de tijd van de kruisvaarders. En toen kwamen de Mamelukken, eigenlijk opnieuw een herstel van de moslimtijd. En om een lange sprong te maken, in 1517 kwamen de Ottomanen, de Turken. En 400 jaar lang hebben de Turken het voor het zeggen gehad in Jeruzalem. En van 1917 tot 1948 hoorde Palestina bij Groot-Brittannië na de Eerste Wereldoorlog. Nog steeds sprake van Jeruzalem dat door de heidenen vertreden wordt. Nog steeds niet Jeruzalem dat weer in Joodse handen is gekomen. Maar Jezus heeft gezegd dat zal niet altijd zo blijven. Er gaat een tijd komen dat Jeruzalem niet meer door de heidenen vertrapt wordt, dat de tijden der heidenen vervuld zullen zijn. Totdat de tijden van de heidenen vervuld zullen zijn. Wat hij daarmee bedoelt is dat er een tijd gaat komen dat de heidenen het niet meer voor het zeggen zullen hebben in Jeruzalem. In 1948 is de stad gesplitst geraakt. 19 jaar lang is Jeruzalem verdeeld geweest in een westelijk deel en in een oostelijk deel. Dat is de enige periode in de geschiedenis van de stad Jeruzalem in 4000 jaar geschiedenis volgens de Bijbel. De enige periode in die duizenden jaren dat Jeruzalem een verdeelde stad is geweest. En toen was Oost-Jeruzalem bezet door Jordanië. Dat hoorde bij Jordanië. Dat was helemaal niet de bedoeling van de Volkerenbond. Het zou een internationale stad worden. Maar de Arabieren gingen niet akkoord met het plan van de Verenigde Naties. En dus kwam er oorlog. Ging West-Jeruzalem horen bij het nieuwe Israël. En Oost-Jeruzalem hoorde bij Jordanië. Wat deed Jordanië daar ineens? Dat was helemaal niet de bedoeling. En ook de Westoever ging bij Jordanië horen. Dat gingen zij toen ook de Westoever noemen. Maar wonder boven wonder, in 1967 is Jeruzalem volledig in Joodse handen gekomen. Ik wil niet zeggen dat de profetie van Jezus al helemaal vervuld is, want nog steeds zijn er heidenen in Jeruzalem die het volk van de Joden het leven zuur maken. Er worden nog steeds mensen vermoord in Jeruzalem, er zijn aanslagen in Jeruzalem, er is spanning in Jeruzalem, er is geweld in Jeruzalem. Het is nog steeds natuurlijk niet zoals het zal zijn straks, maar ik wil u wel uw aandacht erop vestigen dat het ongelooflijk bijzonder is dat wij in een tijd leven, A, dat Israël weer Israël is geworden, B, dat het volk van Israël weer in het land van Israël woont, en C, dat de stad Jeruzalem weer in Joodse handen is gekomen. Dat is echt, bijbels, historisch gezien, heel bijzonder. Jeruzalem weer in Joodse handen. Het is nooit de hoofdstad van een ander volk geweest. Het is nooit de hoofdstad van een andere natie geweest. Jeruzalem is alleen maar in de geschiedenis de hoofdstad van Israël geweest. En al vanaf 1948 is het de hoofdstad van Israël. En vanaf 1967 is het de ongedeelde hoofdstad van Israël. En Jezus heeft gezegd dat de tijden der heidenen wat betreft het aardse Jeruzalem op een gegeven moment voorbij zouden zijn. Als u het mij vraagt, is dit echt een teken van de aanstaande wederkomst. Wij leven in heel bijzondere tijden. Want dit is natuurlijk nodig voor de wederkomst van Jezus. Als Jezus gaat terugkomen in deze wereld, en dan ben ik bij het begin van de preek weer. Als hij gaat terugkomen op aarde, zijn wederkomst is niet alleen om de kerk op te halen. De wederkomst is niet bedoeld voor de opname en dat we dan voor eeuwig met hem daar zijn. Dat is een verkeerde denken. Zelfs als je gelooft in de opname voor de verdrukking, is die opname hooguit voor 7 jaar. Daarna komen we terug met de Heer, komt de opstanding uit de dood en dan komt er een koninkrijk op aarde. Dat is wat de Bijbel leert. Een koninkrijk van Israël zal hersteld gaan worden. Maar het is natuurlijk nodig voor de wederkomst van Jezus dat er weer een land is dat Israël heet, dat zijn eigen volk weer in dat land woont en dat Jeruzalem weer de hoofdstad van Israël is. Want hij gaat niet terugkomen in Amsterdam en hij gaat ook niet terugkomen in New York en hij gaat niet terugkomen in Moskou. Hij gaat niet terugkomen in Rome en ook niet in Canterbury en ook niet in Wittenberg en ook niet in Lourdes. Of welke andere christelijke hoofdstad je ook kan bedenken. Hij gaat terugkomen in Jeruzalem. Dit is Bijbels denken. En daarom is het herstel van Israël en de terugkeer van de Joden naar het land in de tijd waarin wij leven nog het meest, het teken dat wij leven in de aanloop naar de wederkomst van Jezus. We bidden voor de vrede van Jeruzalem en daarmee bidden wij voor vrede in de hele wereld, want wij bidden ten diepste voor de komst van het Koninkrijk van God en voor de komst van de Koning van dat Koninkrijk. Halleluja. Amen. Hier laat ik het bij. Als het goed is, is het 5:00. We gaan even pauze houden. En ik hoop dat u mijn verhaal kon volgen. En u heeft de gelegenheid, ik kijk even naar Roelof of ergens papiertjes zijn. Geen papiertjes, dus u kunt niks opschrijven. Nou ja, u kunt misschien wel ergens een papiertje vinden. Anders mag u hier de liturgie gaan gebruiken om uw vraag op te schrijven. Maar vindt u een papiertje om uw vraag op te schrijven, dat is misschien makkelijker een vraag te stellen. En dan zal ik daarna de pauze ook op ingaan. Ik hoop dat u vragen wilt stellen, omdat we met elkaar over deze materie verder na willen denken. Oké, we gaan even koffie drinken, dat kan daar. En over 15 minuten willen we weer bij elkaar komen om de draad hier op te pakken.